Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en het negende vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En och Heer, ik ben, ja, o ja, ik ben uw knecht. 1 en 9 van Psalm 116. De schriftlezing is uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 4. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 26. Johannes 4, de versen 1 tot en met 26. En we zingen daarna Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, 3. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, zowel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein van Jacob. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niet om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad. En die ge nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij die zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het die met u spreek. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus weer op bij zondag 45. We hebben 2 weken geleden met elkaar het eerste stukje van deze zondag gelezen, vraag en antwoord 116, waar het gaat over de noodzaak van het gebed. De vraag die daar gesteld wordt luidde immers: waarom is het gebed de christenen van noden? En dan wordt daar in het antwoord op gewezen dat het gebed inderdaad noodzakelijk is. Maar dan volgt in vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het antwoord valt in 3 uiteen. We nemen vanavond alleen het eerste deel. Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Wij zullen samen bidden. Genadige God, ook vanavond zien wij op tot u met de bede dat gij ons uw zegen zou willen geven als we hier rondom uw woord bij elkaar zijn. En als we onze overdenking van uw woord mogen vervolgen, uw woord dat ons spreekt en vanavond heel bijzonder over het bidden, over het gebedsleven, en dan heel concreet toegespitst op de vraag wat in uw ogen een echt gebed is, waar zo'n gebed aan beantwoord, wat een van de vereisten daarvoor is. Heren, want het is nu eenmaal een feit, wij kunnen, zo zegt uw woord, dat immers zelf ook, wij kunnen tot u naderen met de lippen, terwijl ons hart zich verre van u houdt. We worden in uw woord ook waarschuwingen gesproken ten aanzien van vormelijk bidden, kwalijk bidden. Zo lezen we zelfs als een van de mogelijkheden dat wij in ons naderen tot u, u gans en al niet kunnen behagen. Staat zelfs geschreven, Heren, dat gij uw oren dicht stopt als wij in ons vormelijk bidden onze stem tot u verheffen. En daarom is het wel van groot belang dat we weten wat het echte bidden is. Het gebed, zoals onze catechismus dat vanavond formuleert, dat u de Heere aangenaam is, waar u graag naar luistert en waar u graag ook verhoring op schenkt. Als we het onderwijs van ons leerboek gaan volgen, Heren, en als wij vanuit de schriften proberen te verstaan wat dat dan inhoudt en hoe dat dan zijn moet, wil ons door uw Heilige Geest dan ook inwendig in ons hart onderwijzen en de dingen doen verstaan. Maar wilt u het ons ook in praktijk doen brengen? Want we kunnen het weten hoe het is en hoe het moet, en we kunnen het heel goed weten, maar dan komt het nog op de praktijk en de beoefening aan. En dan zullen we inderdaad door u zelf ook nog gevonden moeten worden in de binnenkamer, zodat u van ons kunt zeggen wat u van Saulus van Tarsen eens zei, want zie, hij bidt. Heren, wij bidden van u dat gij ons deze dingen vanavond helder voor de aandacht wilt brengen, en dat u ervoor wilt zorgen dat er dan ook niets gebeurt waardoor we gehinderd en gestoord worden en waardoor onze gedachten kunnen worden afgeleid. Laat de vorst der duisternis niet toe om zijn werk te doen. Hij zal er altijd wel op uit zijn om de loop van uw woord te stuiten, zoals hij dat altijd al gedaan heeft op allerlei manieren. En vandaag de dag is hij zeker bedreven in het uitdenken van listen en in het proberen van allerlei zaken, waardoor mensen die onder het woord zitten toch bij dat woord vandaan gehouden worden, zodat zodat er als het ware een deksel over het woord heen ligt, of anders gezegd een deksel over hun hart heen ligt, en zodat er geen communicatie bestaat, zodat het woord ook niet binnendringt. De vorst der duisternis is altijd bezig om mensen bij het evangelie vandaan te houden en ze onkundig te laten blijven, dom, onkundig, dwaas, zodat de dingen die des geestes God zijn door hen niet en nooit zullen worden verstaan. Maar laat de duivel zijn prooien moeten loslaten, heren, en laat hij zijn werk niet kunnen verrichten. Wilt u hem door uw Heilige Geest te sterk zijn en door uw Heilige Geest onze gedachten zo gevangen leggen en zo onder de beheersing van uw woord brengen dat we wel moeten luisteren. En geluisterd hebbend, dat we gedrongen worden om inderdaad u, de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, te kennen, van harte te kennen, met hoofd en hart te kennen. Zegen uw woord, Heere, en geef te spreken naar de zin en mening van uw geest. Wilt u alles weren uit ons midden, wat ons schade zou kunnen doen en ons zo een gezegend uur bereiden, samen met hen die met ons meeluisteren. Er zijn er heel wat heren die, hoewel ze niet naar de kerk kunnen komen, toch de kerkdienst wel meemaken. Soms zitten ze daar alleen te luisteren naar de kerktelefoon, anderen mogelijk met elkaar. Maar wilt gegeven, heren, dat uw woord ook in hun harten mag doordringen en dat dat ook in hun leven vrucht mag dragen. Vele van hen behoren tot de bejaarden, tot de oude leden van de gemeente. En het is vanwege die ouderdom en de gebreken die daarmee samenhangen dat ze niet meer naar uw huis kunnen komen. Wilt u ze bezoeken, heren, met uw heil en geven dat het aan de avond van hun leven niet donker en duister mag wezen, maar dat het licht van uw genade hen mag bestralen en dat het laatste stukje van hun levensweg door dat genadelicht mag worden beschenen. Een zegen zou dat zijn, heren, als ook onze ouden voorbereid zouden worden, klaargemaakt om straks de laatste reis te gaan maken, en als dat moment aanbreekt dat ze dan geheel en al bereid zijn om te gaan als gij roept. We bidden van u, heren, werk daartoe in hun harten. En vergeet ook onze jonge mensen niet. Wil ook aan hen denken, heren. Wil ook in hun leven werken. En wilt u hen, die menselijkerwijs gesproken nog een heel leven voor zich hebben, maar niet alleen op dat leven dat ze voor zich hebben voorbereiden, opdat ze straks ook een taak en een plaats in de maatschappij kunnen innemen, maar dat ze ook toegerust mogen worden met de kennis van uw woord en van uw genade, en dat ze daardoor in staat gesteld mogen worden, heren, om in deze wereld ook te zijn als lichtende lichten die schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Want dat de wereld van onze dagen en dat de samenleving van ons volk zo getypeerd zal moeten worden, dat leidt geen twijfel. Een krom en verdraaid geslacht, dat wordt iedere keer weer zichtbaar op allerlei manieren. In de misdaad die onder ons volk welig tiert, en in allerlei onrecht dat begaan wordt, in haat en bitterheid waarin mensen tegenover mensen staan, maar ook in allerlei uitspraken die op hoog niveau gedaan worden, waardoor we inderdaad ook hoe langer hoe meer gaan beseffen dat we ook als christenen in wat we te zeggen hebben in deze wereld uiterst voorzichtig onze woorden moeten wikken en wegen. En misschien een tijd tegemoet gaan waarin we niet eens alles uw woord mogen nazeggen. Bidden van u, heren, dat gij degene die verantwoordelijk zijn en die een opdracht hebben gekregen om ons volk te regeren, zo door uw almachtige kracht wilt beïnvloeden, dat er tenminste respect voor uw woord zal mogen overblijven. En respect voor uw heilige geboden. En dat niet alles goed gevonden en goed gepraat zal gaan worden in de toekomst. Maar dat men nog luisteren wil naar wat gij zegt. En wat gij eist. En dat men nog aanvaardt waar gij uw oordeel over uitspreekt. Heere, wij bidden van u dat gij uw gunstige en zegenrijke invloeden niet zou willen terugtrekken om ons en ons volk aan de dwaasheid van de keus van ons eigen hart over te geven. Want gebeurt dat, wel, dan zal de dijk breken en dan stroomt het water, de vloedgolf van goddeloosheid, nog veel sterker over ons hele volksleven heen. Heere, laat uw wederhoudende genade er mogen blijven, zodat de zonde nog niet zal uitbreken, ongeremd en ongeboeid. Wilt u geven dat we getrouw mogen zijn, Heere? En als het ons dan wat moet gaan kosten, en de voorbeelden zijn er in de geschiedenis inderdaad, dat het christenen soms heel wat heeft gekost om voor uw woord en voor uw dienst en voor uw heilige geboden uit te komen, en geef ons dan de bereidheid om die prijs te betalen. Zoals de apostelen dat ook een keer hebben moeten doen. En van hen stond geschreven dat ze verheugd waren. Dat ze waardig waren geacht om ter wille van de naam des Heren smaadheid te dragen. Waar een mens zich dan over verheugen kan, als uw geest in zijn hart werkt, zich verheugen zelfs over het voorrecht dat gij een mens smaadheid laat dragen, ter wille van die dierbare naam van de Heere Jezus Christus. Want een smaadheid heeft hij gedragen. En wat heeft hij het er allemaal voor over gehad om bespuwd en bespot en gehoond te worden? En het was hem een last, zeker. Maar ziende op de vreugde die hem voorgesteld was, kon hij ook die last dragen. En kon hij ook die schande verachten. Wetende dat er een dag zal komen waarop al zijn vijanden aan de voetbank van zijn voeten zullen zijn gelegd. Een dag waarop zijn woord zal triomferen. Zo zal het inderdaad toch zijn, Heere. Laat ons dat ook geloven, hoeveel er ook om ons heen gebeurt en hoeveel en hoe sterk de krachten en de machten van de duisternis zich ook manifesteren. Er komt een dag dat het allemaal voorbij zal zijn en dat de goddelozen van de aarde verdelgd zullen wezen. En als de dichter daaraan denkt, dan zegt hij: loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. Heere, geef geloof om die dingen ook in onze dagen vast te houden. En wilt gij, kon het zijn, recht en gerechtigheid bestellen in deze wereld. Ook daar waar het recht met voeten getreden wordt en waar de gerechtigheid vertreden op de straten ligt. Wilt u uw naam groot maken, o God, en uw deugden verheerlijken. Wil alle zonde uit ons midden weren en de ongerechtigheid genadig verzoenen en het bloed van Christus over ons brengen tot reiniging en tot vergeving. Waar we u bijzonder ook om willen bidden, Heere, dat is om uw zegen op het evangelisatiewerk als aanstaande zaterdag, de zogenaamde havendag, weer gehouden zal worden, met alles wat daaraan verbonden is, aan brood, dronkenheid en al wat dies meer is. En als dan niettemin geprobeerd zal worden om aan anderen, aan bezoekers van die dag, het evangelie op eenvoudige manier door te geven en uit te reiken, Wil daar dan uw goddelijke zegen aan verbinden. Wil vrijmoedigheid geven om dit werk te doen. En wilt u geven, Heere, dat ook dit middel in uw hand dienen mag om nog zaad, evangeliezaad uit te strooien. En dan weet u waar dat terechtkomt. En dan zou u nog wonderen, grote wonderen kunnen doen. Dan zou u zelfs ook nog mensen kunnen bereiken die voor ons gevoel allang onbereikbaar zijn. Wat staat u in de weg, Heere? Als u werkt, wie zal het dan keren? Wilt gij uw genade ook over dat werk geven en uw zegen eraan verbinden? En maak zo uw weldaden nog heerlijk, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het derde en het zesde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en de Heer is recht in al zijn weg en werk. 3 en 6 van 145.
Thank you.
Gemeente, als het gebed dan inderdaad zo belangrijk is, zo belangrijk dat onze catechismus in antwoord 116 kan zeggen dat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven wil aan hen die hem daarvoor bidden en daarvoor danken. Als bidden dan zo belangrijk is, zo noodzakelijk, dan is het vervolgens natuurlijk wel van belang dat wij een duidelijk inzicht hebben in wat wij onder bidden moeten verstaan. Wat is dan, zo vraagt onze catechismus vervolgens, wat is dan het echte bidden? Het rechte bidden, het gebed dat God aangenaam is, waar de Heere naar luistert, waar de Heere ook zijn antwoord op geeft, waar de Heere verhoring op schenkt. En als die vraag eenmaal aan de orde is, dan wordt daar antwoord op gegeven. Dan wordt daar een drievoudig antwoord op gegeven. Vanavond concentreren we alleen ons op het eerste deel van dat antwoord. En dat zou je kunnen samenvatten door het woord godskennis. Om echt te kunnen bidden, moeten wij godskennis hebben. Lezen we verder in antwoord 117... dan zien wij in de tweede plaats dat voor het rechte bidden het ook nodig is om zelfkennis te hebben. En lezen we nog verder en komen we bij het derde vereiste voor het rechte bidden, dan zullen we ontdekken dat het rechte bidden ook Christuskennis veronderstelt. Zo zou je dit antwoord kunnen indelen. Ik weet wel, er is wel wat op af te dingen, het is niet helemaal correct. Maar zo zou je het toch aardig kunnen samenvatten. Vanavond concentreren wij ons dus op het feit dat voor het rechte bidden kennis van God noodzakelijk is. Kennen van hem die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En hem dan ook van harte aanroepen. Misschien zegt iemand, dat had ik toch eigenlijk niet verwacht voor onze catechismus. Er worden allerlei goede, allerlei noodzakelijke, allerlei leerzame dingen in ons leerboek gezegd. Maar dit lijkt mij eigenlijk een beetje overbodig. Dit is toch eigenlijk niet nodig om, dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend dat als een mens bidt, dat hij dan tot God bidt. Tot de enige God, er is ook maar één God. Waarom zou dat nog zo afzonderlijk moeten worden vermeld? En waarom, die vraag grijpt nog wat dieper, waarom moet daar afzonderlijk over worden gepreekt? Dat kun je in twee zinnen ook wel af. Waarom moet je daar een hele preek over houden? Ja, dat mag zo lijken, gemeente, dat dit wat overbodig is, een beetje onnodig, omdat dit vanzelfsprekend behoort te wezen. Maar het staat er toch niet voor niets. Waarom zou het er staan? Dit eerste. Waarom zou dit als een eerste vereiste, nog wel op de eerste plaats zelfs, gezegd worden? Zou het niet wezen, en laat de Bijbel ons dat ook niet weten, omdat heel diep in het hart van de mens altijd de neiging is achtergebleven om een afgod te dienen. En te bidden tot een andere God dan de God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is om te beginnen al heel duidelijk, heel opvallend in het Oude Testament. Daar hadden ze ook de ware godskennis in Israël. Daar had de Heere, zei het dan nog niet zo compleet en volledig als dat wij het in het hele woord van God gekregen hebben. Maar daar had de Heere in zijn woord toch ook via profeten en via patriarchen en ook via de ceremonieën der wet heel wat geopenbaard van wie hij is en wat zijn werk is. Israël kon toch waarlijk wel weten wie Israëls God was. En Israël kon toch waarlijk wel weten wat de eigenschappen, de deugden van deze God van Israël waren. Zijn eeuwigheid, zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn alomtegenwoordigheid en nog veel meer van deze zaken. En toch zien wij keer op keer, en de Bijbel is daar heel eerlijk in en verdoezelt geen enkele zonde, Toch zien wij dat Israël God heeft verlaten. En ondanks de kennis die ze hadden kunnen hebben van de ware God, zich gewend hebben tot afgoden. Dat zit zo diep in het mensenhart. Dat namen de Israëlieten ook zo gemakkelijk over van de volkeren rondom hen, de heidenen, zodat ze de Heere krenkten en hem onteerden en hem smarten aandeden. En ze waren nog uiterst serieus in hun dienen van andere goden ook. En in hun roepen tot andere goden. En hoe serieus ze waren, dat wordt ons gedemonstreerd op de Karmel in het 18e hoofdstuk van het Eerste Koningenboek. Als de Baalpriesters niet alleen maar tot Baal roepen, uur na uur, maar als ze geen gehoor krijgen, geen antwoord ontvangen, dan nemen ze messen en priemen en ze steken zich in hun armen en benen en in hun hele lichaam, zodat het bloed aan alle kanten uit hun wonden stroomt en gutst. Om zomaar de gunst van Baal af te kopen. En daar hebben de Israëlieten een voorbeeld aan genomen. En je vindt deze en dergelijke praktijken ook in de godsdienst, in de valse godsdienst van het volk des verbonds terug. En dat mag dan soms nog gepaard zijn gegaan met het dienen van de Heere, maar dat resulteerde hooguit in het hinken op twee gedachten. U zegt maar, dat doen wij niet meer. Nee, gelukkig niet ook. Gelukkig zijn wij, maar daarmee is ook weer niet alles gezegd. Gelukkig zijn wij in onze culturele en godsdienstige ontwikkeling een beetje, als ik het zo mag zeggen, op een hogere sport van de ladder komen te staan dan die primitieve mensen van vroeger. Of het helemaal waar is wat ik zeg, weet ik eigenlijk ook weer niet. Maar zoals die Baalspriesters en zoals de Israëlieten in die dagen het deden, zo doen wij het toch niet meer, nee. Maar hebt u zich wel eens afgevraagd waar die voorstelling vandaan komt die men in die tijd had van de goden? Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe die mensen erbij kwamen, die Kanaanieten en die Filistijnen en in navolging van Kanaanieten en Filistijnen, de Israëlieten ook, hoe ze erbij kwamen om zich de goden zo voor te stellen als Baal, als Astarte en als nog weer andere machten, aan wie ze inderdaad ook allerlei invloeden toeschreven, die zorgden voor de vruchtbaarheid en die zorgden voor dit en die zorgden voor dat en die moest je te vriend houden en daarom moest je er offers aan brengen. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe ze aan die godsvoorstellingen kwamen? Waar is dat allemaal uitgedokterd, uitgebroed? Waar komt het godsbeeld dat een mens heeft vandaan? Uit zijn hart. Daar vormen we ons een beeld van God. En hoe God er naar onze gedachten uitziet en hoe God doet en wat hij niet doet en wat hij eist en wat hij niet eist, dat wordt uiteindelijk gevormd bij alle mensen, bij heidenen en bij niet-heidenen, in hun eigen denkwereld. We denken ons een God uit en zo is hij dan ook. Maar nu wordt ons in antwoord 117 onmiddellijk naar een andere bron gewezen. En op die andere bron zijn we aangewezen ook. Ook als het gaat om het stuk van het gebed. Waar leert een mens bidden? Wat heeft hij dan eerst nodig? Wil een mens echt kunnen bidden, dat is spreken tot God, dan zal die mens eerst hebben moeten luisteren. Luisteren naar God. Is er dan wat te horen? Jazeker, want God heeft gesproken. En die God tot wie we bidden, die heeft eerst gezegd wie hij is en hoe hij is. En al die andere zaken die met de godskennis samenhangen. Wij zullen naar het woord moeten. Want daarin heeft hij zich geopenbaard. En we zullen naar het hele woord moeten. Want er is geen onderdeel in het woord waarin het over de godskennis en de godsopenbaring gaat, dat wij buiten beschouwing mogen laten. En we zullen niet, als wij 1 of 2 of 3 teksten gelezen hebben die allemaal een beetje in dezelfde richting wijzen, de conclusie moeten trekken: oh, nou weet ik het, zo is God. Terwijl we vele andere teksten, vele andere woorden waarin de Heere zelf gesproken heeft, dan maar terzijde schuiven en laten liggen. Dat gebeurt nogal eens een keer. Dat mensen denken dat ze God kennen en dat ze weten wie God is, maar ze hebben maar een paar teksten gelezen. Je hebt mensen die altijd spreken over God is liefde. En die deze of sommige anderen met de liefde Gods vergelijkbare deugden altijd in de mond nemen. En dat is hun godsbeeld. Zo ziet de Heere eruit. God is liefde. God is genadig. God is zo'n goed God, zo'n goede tieren God, zo'n gaarne vergevend God. Is dat allemaal niet waar dan? Natuurlijk is dat waar. Natuurlijk is dat waar, want de Heere zegt het van zichzelf. Maar het is niet waar als we denken dat dat alles is wat de Heere van zichzelf zegt. En dan krijg je een verwrongen godsbeeld, gevormd in je eigen gedachten. En je bent gaan spreken over God, voordat je eerst geluisterd had, ten einde toe. Want deze God die liefde is, deze God die vol goede tierenheid en genade is, is ook de God van het heiligste recht. Is ook de God die de goddeloze geenszins onschuldig houden zal. Zegt hij dat ook niet van zichzelf? En vele mensen laten zulke teksten, omdat ze niet in hun kraam te pas komen en in hun godsbeeld een plaats kunnen krijgen en in hun theologie geen plaats kunnen krijgen. Ze zijn heel wat mensen die zulke woorden dan maar terzijde schuiven en net doen alsof ze er niet zijn. Zo goed als dat je ook andere mensen hebt, die maar eens uiterst zelden zo'n woord als God is liefde in de mond durven nemen, omdat hun godsbeeld gevormd is door die andere deugden waar de schrift ook over spreekt. En die zich zo'n beeld van God gevormd hebben, dat ze alleen maar kunnen denken aan God op een grote afstand. God de Heilige, tegen wie zij gezondigd hebben en voor wie zij niet kunnen bestaan. God de rechtvaardige, die de zonde bezoekt en die vonnis velt. God voor wie een mens alleen maar vrezen kan. Zonder dat ze geluisterd hebben naar wat die God daarnaast nog van zichzelf heeft te zeggen. En daarom is het niet overbodig, gemeente, als onze catechismus nog eens met grote nadruk ons voor de noodzakelijkheid plaatst, dat als we gaan bidden, dat we de Heere, zoals hij zichzelf geopenbaard heeft, moeten kennen. Maar dan naar de hele schrift. En dan naar alles wat de Heere van zichzelf bekend gemaakt heeft. En laten we ons ook wachten voor eenzijdige godsvoorstellingen. Want die hebben in het leven van mensen ook al heel wat kwaad gedaan. Die hebben zielen al heel wat in verwarring gebracht. Die hebben mensen ook al heel wat op een dwaalspoor geleid, zodat zij met inbeelding van: wij kennen die God en hij is onze God, uiteindelijk voor die God nog nooit in oprechtheid en waarheid hebben gebogen. Wij zullen dus naar het hele woord van God moeten luisteren om te weten hoe wij hebben te bidden, wat de Heere als eerste vereiste aan het ware gebed stelt. Moeten we dan vanavond de hele Bijbel doorwandelen? Dat zou kunnen, maar dat vraagt nogal wat tijd natuurlijk, dus dat doen we niet. Ik denk ook niet dat het is, want er zijn bepaalde plaatsen in het woord van God waar ons zo duidelijk de zaken worden samengevat dat wij aan één of twee van die plaatsen eigenlijk wel genoeg hebben. En dan denk ik met name natuurlijk aan datgene waar we zojuist in de schriftlezing van gehoord hebben, de geschiedenis waarin verteld wordt het gesprek tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw. Die toevallige ontmoeting bij de bron, de put van Jacob. Toevallig? Nee, want dat ze elkaar daar ontmoeten, dat is ook door Gods voorzienigheid beschikt en bestuurd. Jezus moest door Samaria gaan. En die vrouw moest op dat moment dat Jezus daar alleen was, omdat zijn discipelen broden waren kopen, bij die put komen om water te putten. En toen kwam dat gesprek over het levende water. Water eerst uit de bron, en dat gaf de Heer Jezus aanleiding om te spreken over levend water, om over een geestelijke zaak te spreken. Dat begreep die vrouw niet terstond. Maar ze werd wel op de een of andere manier geboeid, gelokt door die woorden van de Heer Jezus, nieuwsgierig gemaakt. Het wekte verlangen in haar hart. Heere, geef mij ook dat water. En dan laat Jezus haar voelen dat hij daar niet ongewillig tegenover staat, maar dat dat zonder meer toch ook weer niet kan. Zij mag nu vragen om dat levend water. Dat is goed, dat keurt de Heere ook niet af. Hij zegt ook tegen die Samaritaanse vrouw niet, nee, dat is voor u niet. Maar het zonder meer aan haar geven, dat gaat ook niet. En dus zegt hij tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Met dat laatste geeft hij aan, ik wil u dat water wel geven, kom hier. Maar met dat eerste geeft hij aan dat ze dan in de weg van de bekering moet komen. Dat ze dan moet komen niet als een rechthebbend mens, maar als een zondares. Als iemand die het verbeurd heeft. En door dat enkele woord van de Heer Jezus gebeuren er twee dingen in haar leven. In de eerste plaats is ze er nu in één keer van overtuigd dat ze te doen heeft met iemand die meer is dan een gewoon mens. Heer, ik zie dat ge een profeet zijt. Dat is het eerste wat ze ontdekt. Hij is een profeet. Hij komt bij God vandaan. En van het tweede waar ze van overtuigd is, dat is dat haar leven een slecht leven is. En dat er wel degelijk, en daar heeft hij gelijk in, verandering moet komen. En dat blijkt verderop in dat hoofdstuk als ze teruggaat naar Sichar waar ze woont. En als ze tegen de mensen daar zegt, kom zie een mens die me gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Maar als zij die ontdekking gedaan heeft, ik deug niet en hij is een profeet. Dan komt ze met de vraag, en die interesseert ons vanavond heel bijzonder. Er is natuurlijk best veel verder in die geschiedenis wat onze aandacht zou kunnen verdienen. En wat ook veel geestelijke lessen bevat. Maar wat ons vanavond bijzonder aangaat, dat is de vraag die ze dan stelt. U bent een profeet, ik ben een zondares. En waar moet ik nou heen? Waar moet ik nu aanbidden? Als een theologisch twistpunt tussen Samaritanen, waar zij bij hoort, en Joden, waar Jezus bij hoort. En de Joden zeggen aanbidden, dat moet je doen in Jeruzalem, want die plaats heeft de Heer aangewezen. Hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Op de berg Sion in Jeruzalem. En de Samaritanen die zeiden, nee, niet in Jeruzalem, dat is heel niet nodig. Je kunt veel dichter bij huis blijven. Hier op de berg Gerizim, daar staat een heiligdom en daar zullen wij Samaritanen aanbidden. Heren, wie heeft er gelijk? Moet u niet denken dat dat een handige manoeuvre is om uit te wijken. Het was natuurlijk uiterst pijnlijk wat de Heere tegen haar zei. Ga heen, roep uw man en kom hier. En daarmee gaf hij aan dat hij dwars door haar heen keek. Hij ontmoette haar voor de eerste keer en toch is haar leven een open boek voor hem. En ze voelt dat. Daarom zegt ze ook, u bent een profeet. Het was natuurlijk uiterst pijnlijk toen Jezus zegt, dat is waar, u hebt geen man. Je hebt er wel 5 gehad. Stel je voor dat je er 5 gehad hebt. En waar je nou mee leeft, dat is je man niet. Dat is uiterst pijnlijk en als je mensen op deze manier benadert, ja, dan hebben ze de neiging om een ontsnappingspoging te doen, om een manoeuvre te maken, om uit te wijken, om van dat uiterst pijnlijke onderwerp maar af te zijn, er niet langer over hoeven te praten. Maar dat is het bij deze vrouw niet. U bent een profeet. En u hebt terecht gezegd dat ik een zondares ben. En nou is de vraag waar ik mee zit. Hoe wordt dat in mijn leven anders? En waar kan ik een God ontmoeten die mij genade bewijst? Waar moet ik nou aan bidden? Ze zeggen hier, mijn leermeesters, mijn leidslieden, je kan wel op de Gerizim bidden. Maar de Joden zeggen, nee, dat is de rechte plaats niet, dat is maar surrogaat. En dan gaat de Heere Jezus op die vraag in. En dan maakt hij duidelijk, niet alleen maar waar ze aanbidden moet, dat is eigenlijk het belangrijkste nog niet. Maar dan maakt hij duidelijk hoe ze bidden moet. Waar? Ach, zegt hij tegen die vrouw, geloof mij, de uren komt en is eigenlijk al aangebroken dat dat er niet meer toe doet. Straks is de tempel in Jeruzalem ook een puinhoop. Ingestort onder het beleg van de Romeinen. En dan wordt die tempel niet meer opgebouwd. En die tempel op de Gerizim, die is ook maar tijdelijk. Nee, dat is het belangrijkste niet. Waar? Nee, waar het om gaat is hoe. Want daar kijkt God naar. Naar je hart. De Vader zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En de plaats is niet belangrijk. Of je dat in Jeruzalem doet, dat mag gerust. Of dat je dat in de Gerizim doet, dat is ook best. Of dat je dat onder een palmboom doet, dat is ook goed. Of dat je dat in de kelder doet, dat is ook goed. Of in het open veld, maakt helemaal niet uit. En de tijdstip, 's middags 3 uur, 's nachts 3 uur, geeft ook niet. Als het hart maar recht is. En dan legt de Heer Jezus in Johannes 4 uit, waar we in onze catechismus bij bepaald worden. Dan gaat het om 2 dingen. Dan gaat het om de rechte godskennis. Door de zelfopenbaring Gods. En dan gaat het vervolgens om het waarachtige hart dat op die godsopenbaring amen heeft gezegd. Het probleem van die Samaritanen was dat ze God niet kenden. Jezus zegt dat ook zonder meer. Gij aanbidt wat ge niet weet. Gij aanbidt wat ge niet weet. Hoe komt het dat zij denken dat ze op de Gerizim moeten aanbidden? Ach, ze hadden zo'n klein bijbeltje. Dat bijbeltje van de Samaritanen, dat bestond alleen maar uit de eerste 5 boeken van Mozes, de Pentateuch. En in de Pentateuch lees je niks over de berg Sion en dan lees je helemaal niet over die berg die door God begeerd is en waar de Heer zijn huis heeft laten bouwen. Daar lees je helemaal niks van. Je leest in de Pentateuch wel over de berg Gerizim, waar het volk Israël zich in Deuteronomium 27 moest vergaderen en waar de wet des Heren moest worden afgekondigd. Dat lees je wel. Nou, dat ene gegeven, dat hebben de Samaritanen eruit genomen en die hebben gezegd, zie je wel, daar staat het, daar moest de wet afgekondigd worden. God bedoelde dat daar de plaats zal zijn waar hij moet worden aangebeden. Dus we hoeven ons helemaal niet druk te maken over een andere plaats en een ander heiligdom. En omdat ze de rest van het Oude Testament van minder belang achten, daarom hebben ze er ook verder geen aandacht aan besteed, dat daar gesproken wordt over Sion en over het heiligdom op Sion en de tabernakel en de tempel later. Ze hadden de Bijbel teruggebracht tot een klein deel en uit dat kleine deel van de Bijbel dachten ze genoeg kennis van God en van zijn heiligdom te kunnen verzamelen, zodat zij nu wisten waar ze aan toe waren. En Jezus trekt de conclusie, en zo komt het nou dat jullie aanbidden wat je niet weet. Als je de gehele Godsopenbaring niet uitluistert, dan gaat de mens dwalen. Dan ontbreekt het hem aan de ware kennis. En dan kan hij ook nooit op de rechte wijze bidden. En dan is zijn bidden met heel zijn godsdienst ijdel. Ijdel. En de Joden dan? Ja, wij aanbidden wat we weten, zegt de Heer Jezus. Want de Joden hebben meer dan die 5 boeken van Mozes. En die weten uit de rest van de openbaring Gods dat de Heer wel degelijk over een ander heiligdom gesproken heeft, de plaats die hij verkiezen zou. En dat het naar zijn wil en welbehagen is geweest dat op die berg daar in Jeruzalem zijn huis gebouwd zou worden. En dat de Heer gezegd heeft, hier zal ik wonen. Dit is de plaats waar ik onder mijn volk wonen zal. En dus de Joden weten wel degelijk wat ze aanbidden. Bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen, even tussen haakjes, dat alle Joden ware aanbidders zijn geweest? Dat alle Joden, elke tempelganger, als hij maar op de juiste wijze ging, en als hij maar naar de juiste plaats ging, en als hij maar op de juiste tijden ging, dat de Heer met de vormen dan genoegen zou nemen? Nee, zo spreekt de Heer Jezus daar niet over. Dat zou gans en al in strijd zijn met andere stukken uit het woord van God. God is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in waar onze benen ons brengen, maar hoe ons hart gesteld is. En vandaar dat de Heer Jezus het er onmiddellijk, en daar haakt hij mee aan bij wat die vrouw onuitgesproken, maar voor de Heer toch verstaanbaar gezegd heeft, toen zij zei, u bent een profeet en ik ben een zondares en u hebt mij daaraan ontdekt. En nu heb ik zaligheid nodig. Ze zei het niet, maar Jezus wist dat dat de achtergrond van haar vraag was toen ze zei, waar moeten we aanbidden? En de Heer Jezus haakt daarop in en hij geeft er antwoord op als hij zegt, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. En dat is het nou juist wat een zondares nodig heeft, nietwaar? Vandaag nog. Zaligheid. Van de God der zaligheid. En die moet je leren kennen. Voelt u wel hoe belangrijk het woord is? Het gaat over bidden, maar ik moet u vanavond er toch eerst bij bepalen. Bij het grote belang dat de Bijbel heeft. Voelt u van hoe groot gewicht het is als God ons, en dat heeft hij gedaan, als God ons zijn woorden heeft willen toevertrouwen. En van hoe groot gewicht het is dat we maar niet 1 of 2 of 10 exemplaren van de Bijbel in ons huis hebben. En dat we er 1 in de kerk kunnen laten liggen, omdat we er thuis ook best nog een paar hebben, grote en kleine. Maar dat het van belang is dat we dat woord kennen. Kennen, dat zoals we straks gaan zingen, wij ook kunnen zeggen, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Want daar heb je de Godsopenbaring. Daar spreekt de Heere van wie hij is. In al de rijkdom en in al de schakeringen van zijn goddelijke deugden, daar openbaart de Heere zich zoals hij gekend wil zijn en moet zijn tot zaligheid. En als ik dat dan zo gesteld heb, en ik kan het op geen enkele andere manier zo stellen, dat voelt u wel. dan vloeien daar toch voor ons ook een aantal vragen uit voort. Misschien wel wat pijnlijke vragen. Wat ontdekkende vragen. Bijvoorbeeld de vraag, hoeveel tijd besteedt u er nou in uw leven aan om dat woord te bestuderen? Bijvoorbeeld de vraag, hoe geïnteresseerd bent u nu in die godsopenbaring? Bijvoorbeeld de vraag, mediteert u wel eens over de deugden Gods? Wat dat nou betekent dat God de eeuwige is? Of dat hij de barmhartige is. Of dat hij de heilige genoemd wordt. Bijvoorbeeld de vraag, is het de begeerte van uw ziel ook om zoveel mogelijk van God te weten? Als je van iemand houdt, wil je zoveel mogelijk van hem of van haar weten. Als dat niet zo is, dan kun je je afvragen hoe dat houden van dan ingevuld wordt. Maar als je echt van iemand houdt, dan wil je zoveel mogelijk van iemand weten. Zelfs al hou je niet van hem, maar je bent bij hem geïnteresseerd, dan wil je zoveel mogelijk van hem weten. Nou zou dat in de verhouding tegenover de Here ook niet zo zijn. Als we belang bij God gekregen hebben, omdat we een zaligmaker nodig hebben, omdat we zondaars zijn. Als we belang bij God gekregen hebben, wilt u dan niet alles van hem weten wat er van hem te weten is? En waar zou je dat vinden? Daar waar de Heer het gezegd heeft en waar hij het heeft laten neerschrijven. En zeker als de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Als we dat tenminste geloven van onszelf, zou je dan niet van alles wat van die God te weten is op de hoogte willen komen, hem te kennen en te vervolgen hem te kennen, dat is dan toch je begeerte geworden? Geldt dat niet in de verhouding tegenover de Here? Kun je dan volstaan met een oppervlakkige, wat schrale kennis van de Here? Een minimum aan kennis? Er zijn christenen, althans, het lijkt alsof er christenen zijn, maar ik weet niet of je dat dan ook niet tussen aanhalingstekens moet schrijven, die naam christenen. Het schijnt dat er christenen zijn die denken dat ze met een minimum aan kennis van God en van zijn genade en van zijn wegen kunnen volstaan. Want zo vaak zullen zij de Bijbel niet lezen. En ze weten er een beetje van en ze laten zich op sleeptouw nemen door allerlei wind van leer. En dan hebben ze soms nog een grote mond en een heel hoog woord en ze kunnen het anderen ook nog vertellen. Dat is niet echt. Dat is niet zoals de Heer het een arme zondaar leert. Maar als je zo'n schrale, zo'n magere godskennis hebt, wat moet je je dan van het gebedsleven van zulke mensen voorstellen? Dat gebedsleven, dat is ook niet veel. Dat is ook niet levend. Dat is ook niet echt. U moet zich dat ook nooit laten wijsmaken, dat dat zo ook kan. God mag toch wel verwachten dat als hij de God der zaligheid is, en als we door hem en door hem alleen zalig gemaakt kunnen en zullen worden, God mag toch wel van degene die die zaligheid zoeken verwachten, dat ze in het naderen tot hem zich ook inspannen om hem te leren kennen. Trouwens, hoe weten we nu wat we van hem vragen kunnen en wat we niet van hem vragen kunnen, als we ons op dat punt ook niet eerst door hem laten onderwijzen? Daar gaat onze catechisme straks later ook nog wel op in. En dan krijg je die, ja, hoe moet je dat omschrijven? Dan krijg je die gebedshouding die je zo nu en dan ook aantreft als je sommige mensen hoort bidden op een wijze waarvan je zegt, spreek je nou tegen God? Heb je het nou tegenover God? Of praat je zomaar tegenover een medemens? Die platte, die platvloerse, die soms wel brutale toon, alsof je tegen God zomaar alles kan zeggen. En alsof God ook alles maar accepteren kan. Ja, want hij is toch de God van liefde en hij is toch de God die vergeeft. En als je je zonde maar beleidt, dan heb ik dezelfde avond nog vergeving. Ach, wat een onkunde spreekt uit zo'n redenering. En wat een gebrek, een intens gebrek aan waarachtige beleving van de zaken. Of dan krijg je die houding die je bij weer anderen aantreft. Die de ene term op de andere stapelen in hun gebed. Maar voor wie God in hun bidden toch altijd die verre, verre, verre God blijft. Met wie ze nooit de verborgen omgang en de vertrouwelijke omgang hebben gekend. Omdat ze van zijn zondaarsliefde niks weten. En van zijn goede tierenheid. Dus de ware kennis van de Heer is absoluut noodzakelijk en daarom zullen wij het woord ons eigen moeten maken, gemeente. Er kan ook nooit genoeg in dat woord gestudeerd worden. Biddend gestudeerd bedoel ik dan. Maar daarmee is niet alles gezegd, want als de Heer Jezus tegenover die Samaritaanse vrouw spreekt over hoe dat bidden dan zal moeten zijn, dan zegt hij erbij dat zijn vader zulke aanbidders zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat komt precies overeen met wat we in onze catechismus vinden. En ik heb u dat al eens vaker gezegd en ik kan dat bij elke zondag van onze catechismus eigenlijk wel herhalen. Deze belijdenis is zo door en door schriftuurlijk en hier wordt zo duidelijk de taal van de schrift gesproken. En alles wat er in de catechismus staat, dat is met het woord van God te bewijzen en aan te tonen. Want in dat eerste stukje staat dat eigenlijk, met andere woorden dan weliswaar, wat de Heer Jezus tegen die Samaritaanse zei. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Van harte aanroepen. Waarom staat het er zo? Om daarmee af te snijden de gedachte dat als we de vorm maar in acht nemen, het voor de Heere ook goed is. Het hart zal erin moeten zijn. Jezus zei in geest en in waarheid. Als het met de vorm in orde was, dan hadden de Israëlieten, om nog weer even bij Israël terug te keren, kunnen volstaan met het op tijd brengen van de offers. Zoveel op die dag en als er een feestdag is, nog eens een keer extra. En op tijd je tienden geven. Dat dacht die fariseer ook. U kent hem wel uit de gelijkenis. En die zei het ook tegen de Heere. En God mocht er dan ook wel tevreden mee zijn. Want hij vastte tweemaal per week. En hij gaf tiende van alles wat hij bezat. En dan noemt hij nog niet eens dat hij op tijd de offers brengt. En dat hij op tijd vaak genoeg naar de tempel gaat. En al die andere dingen bij. Die zijn zo vanzelfsprekend dat hij ze niet eens hoeft te noemen. Nou, stel nou eens dat dat zo is. Dat God daar genoegen mee neemt. Met het feit dat je naar de tempel gaat. En dat je met Pasen je paaslam slacht. En dat je op andere gelegenheden een ander dier, goedgekeurd door de wet ook, brengt. En dat je het bloed laat sprengen op het altaar. En dat je zelf door dat bloed ook mag worden gereinigd, uitwendig. Stel voor dat de Heere dat bedoeld heeft. Breng op tijd de tienden en zorg ervoor dat er niks ontbreekt, zodat de priesters en de levieten ook het nodige te eten hebben. Wat bedoelt David dan in Psalm 51? David heeft in Psalm 51 ook over offers gesproken. Over brandoffers en over schuldoffers. En het was voor David ook het grootste probleem niet om een brandoffer te brengen, want daar beschikte hij met al zijn rijkdom natuurlijk voldoende over. Hij had er wel 20 kunnen brengen en nog wel meer ook. Als God dat nou gevraagd had van David, als dat nou de weg was waarlangs hij de schuld van zijn zonde met Bathseba en Uria kwijt zou hebben kunnen raken, dan had David dat makkelijk hebben kunnen doen. Maar David heeft ingezien, Heere, dat is het niet. Daarmee komt het niet goed. Het offer dat u vraagt, dat is een verbroken hart. En dat is een verslagen geest. Dat heeft David geleerd. En deze David heeft ook geleerd dat als er andere tijden in zijn leven zijn waarop het niet gaat om een brandoffer, om een schuldoffer, maar om een dankoffer vanwege de goede tierenheden des Heren, dan heeft hij inderdaad in de 103e psalm allerlei redenen om dan ook offers te gaan brengen naar het heiligdom, met dankoffers voor Gods heilig oog te verschijnen. Maar hij eindigt die psalm met te zeggen, gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. Daar zie je dat de ware religie niet met de vorm en met het uitwendige tevreden kan zijn. Als David dan toch de Heere een dankoffer wil brengen, dan wil hij zijn ziel aan God opdragen. En als David verzoening van zonde moet hebben en vergeving van ongerechtigheid, dan weet hij dat het bloed van stieren en bokken die schuld nooit weg kan nemen, maar dat de Heere een behagen heeft in een hart dat verbroken is en in een geest die verslagen is. En als dat ontbreekt, dan mag de rest in orde zijn, puik in orde zijn, zodat geen priester tegen de Israëliet kan zeggen, ja, maar dat beest dat is een beetje ziek, en dat beest dat heeft een vlekje dat wel eens op melaatsheid kan lijken, en dat dier dat loopt een beetje kreupel en hij kan de Israëliet zo terugsturen. Nee, al zou alles in orde zijn, zodat een priester en een leviet alles geïnspecteerd hebbende zouden kunnen zeggen, en dat zijn gave offers, en het is meer niet dan dat, dan zegt de Heere, hou daarmee op. En doe het getier van uw liederen van voor mijn oren weg. En als het gebed komt te vermenigvuldigen, dan hoor ik niet. Want u denkt dat u met de vorm tevreden kunt zijn, maar ik vraag naar het hart. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt, die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. In geest, in je binnenste. Eerst maar met een kleine g, want zo staat het er ook in onze vertalingen terecht. Niet direct aan de Heilige Geest denken. Maar met je geest hem aanbidden. Al wat binnenin mij is. Met mijn hart, met mijn ziel. Maar daar heb je wel de Heilige Geest voor nodig. Want anders leer je dat niet. Dan moet je wel door de Heilige Geest tot een geestelijk mens gemaakt worden. Dan moet de Heilige Geest dat onwederstandelijke genadewerk, dat we wedergeboorte noemen, in het zondaarsleven tot stand brengen. Iemand tot een nieuw leven verwekken. Dus heb je de Heilige Geest erbij nodig om in geest en in waarheid te kunnen bidden. En dan moet die Heilige Geest niet alleen dat wonder van de wedergeboorte werken, maar dan moet hij dat in de wedergeboorte gewekte leven ook onderhouden. Gedurig. Opdat wij, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, God in de geest mogen dienen. En dan moet die Heilige Geest die dat nieuwe leven gewekt heeft het ook onderhouden. En dan moet hij dat geestelijk tot activiteit brengen. Opdat we geregeld weer met verlustiging en met vermaak ons mogen bezighouden met dat heilige woord van God. Om dat na te speuren en na te gaan wat God van zichzelf geopenbaard heeft. En in waarheid. Die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest, zo door die Heilige Geest, van harte en in waarheid. Dat ziet op het woord, de waarheid Gods, het hele woord. Ik heb het u zojuist al genoemd. Maar het ziet ook op de ongeveinsdheid. In waarheid, dat is ook in oprechtheid. Zoals Jezus is een toepassing van de gelijkenis van het zaad en van de zaaier zegt, degene die het woord in de goede aarde ontvangen, dat zijn degene die het ontvangen in een goed en eerlijk hart. Er is wat gebeurd met je hart ook. Het is oprecht gemaakt, eerlijk. En nou ben je geen geveinsde meer. Die God aanbidden, die moeten hem aanbidden in de geest, door de geest, door het woord en in ongeveinsdheid. Gemeente, waar zou meer geveinsd worden dan in de kerk? Waar zou meer gehuicheld worden dan in de kerk? Maar waar God oprecht aangebeden wordt en waar wij de Heere kennen en waar we de Heere aanroepen zoals Hij zich in zijn woord geopenbaard wordt, daar wordt ook tegelijkertijd gebeden, zie of bij mij een schadelijke weg is. Dan gaat de mens bang worden voor de geveinsdheid, vooral op het gebied van de godsdienst, dat we ons mooier voordoen dan we zijn. En als we in het openbaar moeten bidden, gemeente, en ik weet waar ik over spreek, en er zijn er meer die in het openbaar moeten bidden en die het me kunnen toestemmen. Als we in het openbaar moeten bidden, dan is het een heilige kunst, nee, een heilige gunst van God. Als we het niet doen voor de mensen, maar voor God. In oprechtheid. Nou zijn we zo. Het gaat om de vraag hoe we bidden zullen, zodat God het hoort, zodat God het verhoort, zodat God er ook een behagen in heeft. Het gaat om bidden en dat is zo noodzakelijk, want God geeft zijn geest alleen maar aan hen die hem erom bidden. Zijn we zo? Zijn er zulke mensen die hem aanbidden in geest en waarheid? Waar zijn ze? God heeft van de hemel nedergezien of er iemand was die hem zocht. Zo zocht. En hij heeft zich teleurgesteld af moeten wenden. En hij heeft de conclusie moeten zoeken toen hij in Zuid-Amerika en in Afrika en in Europa en in Azië en in alle landen van deze wereld rondgezien had. Of er iemand was die God zocht. En toen heeft God de conclusie moeten trekken, er is niemand. Oh ja, er zijn godsdienstige mensen genoeg. En er zijn ook nog mensen die zich met priemen en messen steken en in hun bloed vergieten. En er zijn mensen die offers brengen. En er zijn mensen die een hele stapel godsdienst hebben. En je hebt mensen die ik weet niet wat allemaal aan zogenaamd geloof hebben. Allemaal waar. Maar echt, die je maar bidden in geest en in waarheid. Er is er niet één. En toch zijn ze er. Toch zijn ze er. Hoe komen ze er dan? Eigen inspanning? Nee. Eigen verdiensten? Nee. God zoekt ze, vindt ze niet. En dan? Dan maakt Hij ze. Dan maakt Hij ze. En dat laat Johannes 4 zien. Er komt daar die zondares. Ik heb 5 mannen gehad. Ja, ze wil het niet zeggen, maar Jezus zal het haar wel vertellen. En die ge nu hebt, is uw man niet. Van een leven. En van waar bidden heeft ze geen verstand. En van de ware religie heeft ze geen verstand. Halve heidin is ze. Met zo'n klein bijbeltje. En wat ze er nog van weet, dat zal ook nog wel de vraag zijn. Maar als ze straks bij de Heere Jezus geweest is, dan is ze een aanbidster in geest en waarheid. Hij maakt ze. Hij doet dat genadewonder, zodat ze er niet zijn en toch komen. Zodat God toch de eer ontvangt. Zodat er toch een volk is dat waarvan de Heere niet hoeft te zeggen: jullie naderen tot mij met de lippen, maar je hart houdt zich verre van mij. Zodat er toch een volk is dat er lust in gekregen heeft om de dingen aangaande God ijverig na te speuren en bestendig te onderzoeken. En zodat er toch een volk is dat een hart gekregen heeft waar de Heilige Geest zijn residentie in genomen heeft. En dat in oprechtheid en in waarheid God heeft leren lief krijgen en dienen. Ze zijn er toch, want de Heere zorgt ervoor dat ze er zijn. Zoals daar is Sichar. En zoals op zoveel andere plaatsen. Bent u er ook al een? Met een veranderd hart. Een vernieuwd hart. Een aan de Heere toegewijd hart. Een hart dat er lust in heeft om in Gods woord te studeren. Een hart dat er begeerte voor gekregen heeft om de Heere lief te hebben. In geest en waarheid te bidden. Anders gezegd, wat is uw godsdienst waard? Nee, niet wat vindt u dat uw godsdienst waard is, want u kunt uzelf wel een 10 geven. Maar wat is uw godsdienst in Gods ogen waard? En wat is uw bidden in Gods ogen waard? Misschien is het in uw eigen ogen niet meer dan stamelen en stotteren. En de woorden niet kunnen vinden en niet weten te bidden gelijk het behoort. En misschien krijgt u het oordeel tegelijkertijd thuis voor uw eigen geweten als u gebeden hebt. Maar de vraag is niet wat vinden we er zelf van. Wat zegt God ervan? Van Paulus zei hij, u herinnert u dat, want zie hij bidt. Zegt hij dat van ons ook? Zijn wij zulke aanbidders? Amen. Psalm 25, het 10e vers. We willen samen danken. Heere, leer ons bidden. We hebben er nu wat van gehoord aan de hand van onze catechismus en dat geput uit uw woord wat tot het rechte bidden behoort. Nog maar een onderdeel ervan. En nu al moeten wij tot de conclusie komen dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. U zoekt zulke aanbidders die u aanbidden in geest en in waarheid. En als u ze niet maakt, zijn ze er niet. Zijn wij het ook niet. Heere, leer ons bidden. Schenk ons de geest der genade en der gebeden. Wat staan we vanavond ook bij deze stof weer in onze armoede. En wat zijn onze handen weer leeg. En hoe zouden we het ooit anders kunnen zeggen, Heer. Ook op dit punt staan we schuldig. Goed uit uw handen voortgekomen en nu kunnen we geen eens meer bidden. Nu kunnen we u niet eens meer kennen. En we hebben van nature niet eens lust om u de Heere te kennen. O God, wij bidden van u dat gij ons door uw Heilige Geest al dat noodzakelijke onderwijs wilt geven. Het onderwijs dat we niet missen kunnen. Zodat ook van ons toch gezegd zou mogen worden. Want zie, hij bidt. Heere, heilig het onderwijs van vandaag aan onze harten. Wilt u het gebruiken in uw dienst, in uw handen. Neem het in uw handen, Heere. En laat uw Heilige Geest ermee doen al wat u behaagt. En wil verzoening doen over alles wat er niet in deugde. Vergeven al onze zonden, ook in het heiligdom. En ons bewaren voor alle kwaad. Sterk ons tot ons werk. Geef ons in alle dingen afhankelijk van u de Heere te mogen leven. En hoe onze weg ook is, Heere, ga gij ons voor op dat smalle pad dat ten leven leidt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 6. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.